De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Ooit moeten worden, maar Ant Group ging vorige week op de valreep op het laatste nippertje toch niet naar de beurs. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Mary Pietersen-Bloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Welkom, fijn dat jullie er zijn. En jullie zijn gewaardeerde, ervaren krachten in dit panel. Dus jullie weten dat ik nu vraag naar jullie laatste transactie. Mary, is er nog wat spannends gebeurd?
Ja, zeker. Wij hebben aandelen opgehoogd eigenlijk een week voordat we de verkiezingen ingingen in de Verenigde Staten. We zaten heel licht onderwogen en we hebben eigenlijk de positie opgehoogd naar neutraal. Maar daarbij hebben we dus wel een signaal gegeven ook aan onze klanten om wat aandelen weer bij te kopen. En dat is natuurlijk achteraf gezien een prachtige timing geweest. We hebben tegelijkertijd ook wat obligaties, langlopende obligaties in de Verenigde Staten gekocht. En dat pakt op het ogenblik nog een klein beetje minder.
Oké, laten we bij het eerste deel van je antwoord beginnen. Want je zegt dat is achteraf een hele goede timing. Ja. Maar daarom doe je het toch juist om achteraf te kunnen zeggen, hey, wij waren er op het goede moment bij.
Ja, dat is natuurlijk wel de name of the game. Hè? Maar dat consistent goed krijgen, dat is wel een uitdaging. En dat is zeker dit jaar een uitdaging geweest.
En die obligaties waarvan je zegt, ja, daarvan is het resultaat toch net wat minder dan gehoopt. Dat moet je dan ook maar ondergaan, of niet?
Dat moet je ook maar ondergaan. Natuurlijk, we hebben dat wel. We doen dat soort transacties niet met het oog op een horizon van een week, maar met het oog op een horizon van 9 of zelfs 12 maanden. Dus wij menen wel nog altijd dat de rente onder druk blijft te staan, ook in de Verenigde Staten in deze periode.
Ja, want de Fed heeft, ik geloof, net voor de verkiezingsuitslag nog vergaderd en het een en ander gezegd over economisch herstel, over een heel lage rente voor een langere termijn.
Ja, dus ze geven allerlei signalen af dat zij nog lang niet nadenken over het verhogen van die rente. Dus ik denk dat ze vanuit die hoek de stimulans nog wel even zal blijven.
Maar dat is toch een boodschap die al best wel vaak verteld is, ook door Powell, dat hij volgens mij tot 2023 heeft gezegd die rente blijft laag. En hij heeft de inflatiedoelstellingen losgelaten of de hele strategie veranderd. Mag er ook boven zitten, mag er ook wat onder zitten. Het gaat om de lange termijn inmiddels.
Ja, dat klopt. Maar de rente was wel opgelopen de afgelopen weken. En dat kwam omdat de markt zich ook ging voorsorteren op een blauwe golf. En daarmee hele grote bestedingsuitgaven, wat dan de schulden op doet lopen. En daarmee dus ook de rente. En wij dachten van, nou, dit is wel een goed moment. Wil je nog wat renterisico in je portefeuille hebben? Want dat hebben we er op allerlei andere manieren wel eruit gehaald. Dan is het een goede moment om wat US Treasuries te kopen eigenlijk.
Nou, Wim, maar die counterlange rente, die is tenminste nog positief. Hè?
Ja,
die is afgelopen weken van 0,5% tot 0,9%, bijna 1% opgelopen.
En dat moet kosten wat kosten ook zo blijven, toch? Volgens mij negatieve rente in Amerika, dat is een horror scenario.
Dat willen ze niet, inderdaad. Dat heeft Powell bij voortduring gezegd. En hun beleidsbepalend comité heeft ook gezegd dat ze wel tot 2023 inderdaad die lage rente willen aanhouden. En dat is ook wel nodig, want straks krijgen we natuurlijk toch wel een beetje de kosten van al die steunmaatregelen. En goed, de vraag is alleen, krijgen we ooit nog weer inflatie terug? Vooralsnog zijn daar heel weinig tekenen van. Dat ben ik gerust op. Maar
je bent gerust op dat het laag blijft, bedoel je?
Dat die inflatie laag blijft en dat ook de rente laag blijft. Ja.
Wim.
Onze transactie.
Graag.
Ja, zoals heel veel andere beleggers krijgen wij ook steeds meer vraag naar zogeheten groene portefeuilles. Verduurzaming, ESG is dan een term die valt. Environment,
dat zijn die doelstellingen toch?
Die afkorting ESG, ESG, die zou je moeten kennen als belegger tegenwoordig. En stichtingen en verenigingen, maar ook wel natuurlijke personen, families, die vragen er tegenwoordig meer om. En dat betekent dat we onze bestaande portefeuilles moeten screenen en ook een portefeuille die we specifiek met dat doel hebben ingericht. En daar is een van de fondsen een zogenaamde active ETF, een indexmandje in principe, maar op basis van regels wordt die vastgesteld, is eigenlijk door het ijs gezakt. Dus op zichzelf een goed fonds, maar doordat de sector samenstelling en de index samenstelling de afgelopen half jaar wat gewijzigd is, zijn ze eigenlijk onvoldoende duurzaam. En dat gebruiken we als scheidsrechter vaak Sustainalytics, Morningstar.
Vinden jullie zijn dan de scheidsrechter? Of wordt dan door anderen bepaald of iets door het ijs zakt of niet?
We hebben een externe scheidsrechter aangesteld. Maar vervolgens gaan we wel kijken waar het aan ligt. En gaan we het echt ontleden. Nou, en dit is dan een fonds. Ik kan ook wel zeggen welk fonds het is. Van Eck White Moat US. Dat zijn White Moat, dat duidt erop dat die fondsen concurrentievoordelen hebben. Die voldeed voorheen ook aan duurzaamheidscriteria. Maar omdat ze wat uit technologie zijn gegaan, Morningstar legt heel veel nadruk op waardering. Zijn ze toch wat meer in de traditionele sectoren terechtgekomen.
Hebben ze dan een risico genomen door die stap te wagen? Want dan weet je natuurlijk dat je misschien net niet meer binnen het randje blijft.
Ja. Nou, zij hebben dat op de koop toegenomen. Zij zijn niet principieel op die verduurzaming gefocust. Maar wij houden dat al die fondsen, dit is een voorbeeld, houden wij tegen het licht. Dus we zijn daar op zoek naar een opvolger. En dat is op dit moment in volle gang. Ja.
Toch nog even over die vraag naar groen en naar duurzaam. Want zoals jij het schetst, worden jullie daartoe eigenlijk aangezet door klanten die erom vragen. Is dat hoe het werkt? Of kun je ook zelf zeggen als Troeven Lemberger, dit vinden wij belangrijk?
Nou, het gaat wel samen op. We willen met z'n allen deze planeet overdragen aan de volgende generaties. Dus we erkennen dat er sprake is van klimaatverandering en dat we daar als mensen iets aan bijdragen. Ook als ondernemers en als consumenten. En dat weerspiegelt zich uiteraard ook op de beurs. Maar ik moet zeggen, de zoektocht naar een opvolger is echt nog niet eenvoudig. Want dit jaar, door de vraaguitval uit olie, heeft die sector onder druk gestaan. Juist de duurzame aandelen zijn erg duur geworden. Goldman Sachs die heeft in een research rapport dat zelfs als de nieuwe Nifty 50 aangeduid. Dat was een fenomeen in de jaren 60-70. Van toen hele goed gepositioneerde consumentenaandelen die heel duur waren geworden. En waar toen echt op een gegeven moment ook de klad in kwam. Ja. Dus als je in die stap van verduurzaming meegaat, dan moet je wel ook op waarderingen letten. En dat is nog niet eenvoudig.
Nee, ben je verbaasd dat het niet meevalt? Want ik ken jou toch ook als iemand die de groene portefeuille een warm hart toedraagt. Maar kennelijk is het dus erg lastig om hier een opvolger voor te presenteren op korte termijn.
Nou, die zullen er ongetwijfeld wel zijn. En even aanhaken op wat Wim zegt. Kijk, ABN AMRO heeft een hele bewuste keuze gemaakt om hier voorop in te lopen. Dus het is al sinds begin 2019 zo dat als klanten bij ons een beleggingsportefeuille openen, dat ze in principe de groene beleggingen als aangeprezen krijgen. En dan is het groen, tenzij de klant aangeeft dat ze heel bewust voor een klassieke beleggingsportefeuille kiezen. En wat je ziet dit jaar inderdaad is dat groene beleggingen hebben het fantastisch goed gedaan. Ja. Maar wij moeten nu eigenlijk, en dat gaan we ook doen de komende maanden, richting de klanten treden. Van je kiest voor duurzaam ook om andere als alleen financiële performance redenen. Ja. Hè, puur return en risico.
En je moet er wel iets mee verdienen.
Ja, je moet er wel iets mee verdienen.
Dat klopt.
Rendement is natuurlijk ook een.
Maar nu lopen die twee dingen heel erg door elkaar. En wat we willen voorkomen is dat als je volgend jaar heel veel een inhaalslag krijgt van fossiele energie, ik noem maar wat. En die duurzame portefeuilles blijven achter, dat je dan weer die klant outflow krijgt. Dat is wat we willen voorkomen.
Tot nu toe is dat niet zo, maar inderdaad, overigens, ik wil er wel op duiden. Het is niet zo makkelijk om een goede opvolger te vinden. Want heel veel fondsen dienen zich aan als groen, met ESG, sustainable in de naam, duurzaam, klimaat, impact. En als je ze echt tegen het licht gaat houden, wij hebben dus die externe scheidsrechter aangesteld, dan blijken ze nogal eens niet te voldoen.
Ja, je moet wel heel goed
voldoen
onder de motorkap kijken.
En
dat
doen we, en het is een tijdrovend intensief proces. Ja. Maar goed, naast het rendementsgerichte risico zijn we dus ook op verduurzaming bezig.
Zijn jullie ook al onder de motorkap van Pfizer gedoken? Dat kom ik toch op het nieuws van gisteren.
Uiteraard.
Oh ja? Ja. Uiteraard. Nou, en wat trof je aan, Wim?
Nee, goed. De vraag is van, gaat dit echt enorm bijdragen aan het bedrijfsresultaat van Pfizer? Maar ze hebben gisteren dus gezegd dat ze een test hebben gedaan in de laatste fase, waarin ze 90% positieve uitkomsten hebben. Dat het bescherming biedt tegen het coronavirus. Maar ja, voordat het echt in productie zal worden genomen, voordat het echt is goedgekeurd en voordat het echt een hele brede markt
heeft. Ga je hier nou in één keer allemaal kanttekeningen presenteren?
Ja, toch wel. Bij die rally van gisteren. Het is denk ik wel een euforie. Hè? Trump die heeft al gezegd van ja, het is niet alleen de verkiezingsuitslag, maar ook Pfizer die heeft ermee gewacht om met dit nieuws naar buiten te komen.
Ja, politieke besluit om dan juist niet te komen met dat nieuws. Oh ja, collega, zou jij het ook denken?
Nou, Ik kan een collega citeren die zei vanmorgen, als ik CEO van Pfizer was, had ik ook enkele dagen gewacht.
Maar ik durf zelf niet zo ver te gaan. Omdat je het glimlachend aanhoort, maar dat komt omdat jij het onwaarschijnlijk acht?
Nee, ik vind het een fantastisch verhaal. Ik zie ook dat jullie al bijna de schotjes weg wilden halen, maar ja, ze staan er nog steeds. Ze staan er nog steeds.
Ja. Nou ja, ik moet zeggen, gisteren hadden we hier het economenpanel en daar zat Marieke Blom in van ING. Ja. Die kwam hier stralend binnen. Die zei, we zijn nu toch echt een heel stuk op weg.
Ja.
En misschien past dat dan in die sfeer van euforie. Ja. Zit jij ook in een high?
Nou, ik vond het natuurlijk fantastisch nieuws. En ik denk dat iedereen wel op dit moment gewoon als mens zijnde al dit soort goede nieuws op dat front stevig omarmt. Dat deed de markt ook.
Ja.
Die maakte een enorme spurt omhoog over de hele linie eigenlijk. Maar wat je ook zag in de markt, en dat vond ik een hele interessante beweging, meer zeg maar op sectorenniveau. Een inhaalslag van de zogeheten waardeaandelen. Ja. Dus de aandelen die sterk zijn achtergebleven de afgelopen weken en eigenlijk in de hele rally, die werden vol omarmd.
Noem eens wat aandelen die daar
ondervallen. Nou ja, bij waarde, dan moet je eigenlijk denken meer aan banken, maar ook energie. Hè? Ja, dus de energiesector, fossiele bedrijven die eigenlijk heel erg in verdomhoekje zaten. Noem
een koersprong van 20%.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld Booking Holdings, gisteren ook 18-19% omhoog.
Ja. Ja, terwijl je eigenlijk bij het nieuws voor Biden zag je de omgekeerde beweging. Hè? Daar was het met name de IT-stocks, maar voornamelijk healthcare. Ja. In de zorgsector dus de aandelen die behoorlijk stegen. Nu zag je een volledig omgekeerde beweging. En dat heeft een debat in ons aandelenteam tot stand gebracht van is die rally van de waardeaandelen een blijvende of niet?
Wat denk jij?
Ja, ik waag het te betwijfelen, omdat er in veel van die waardesectoren zitten toch ook veel sectoren die gewoon economisch kwetsbaar zijn, waar het business model onderuit wordt gehaald. Dat noemen ze disruptie, ontwrichting. Door nieuwe technologieën, de oude traditionele banken, financials, verzekeraars, die hebben last van de nieuwe fintech-companies.
Dat heeft niet zo heel veel te maken met het coronavirus of het bedwingen van de crisis?
Nee, dat zijn onderliggende technologische trends die door de coronavirus, door de COVID-19-pandemie, zeg maar, wel een extra impuls hebben gekregen. En misschien zijn die groeiaandelen op dit moment zijn ze wel vrij duur. Maar je ziet veel van die tech-jongens, die groeien toch wel redelijk snel
maar
in hun jas.
Maar wat Mary zegt, er was sprake van een opluchting, enthousiasme, euforie, misschien wel zinsbegoocheling. Zijn mensen misschien te zeer op zoek naar positief nieuws?
Nou, dat is zeker het geval. Maar we zien ook nog heel veel geld langs de zijlijn staan. Dus ik ben op zichzelf positief over de aandelen. Wij waren neutraal gewogen. We hebben na de euforie van gisteren even gezegd van, maak even pas op de plaats. Maar we hebben ook wel een positieve neiging om wat meer, misschien de komende weken, maanden, aandelenbelangen wat uit te breiden. Maar ik wil nog even iets zeggen over die healthcare sector. Dat is echt een hele moeilijke, want de reguliere geneeskunde die is gewoon verdrongen in de ziekenhuizen. En als je ziet bijvoorbeeld aanbieders van medische instrumenten of ook van breed van geneesmiddelen, zijn er een aantal zelfs met winstwaarschuwingen gekomen. En ja, ook Pfizer heeft een hele brede productaanbod. Dus die gaan het niet alleen redden op het middel van coronavirus, wat ze straks waarschijnlijk tegen kostprijzen ongeveer moeten aanbieden. En ook de licentie aan andere producenten.
Want ze gaan daar dus niet rijk van worden.
Ze gaan er niet echt aan het einde van de regenboog de pot met goud. Maar ja, dan moet je wel heel specialistisch bezig zijn. Moderna, dat is zo'n fonds, een Zwitserse farmaciefonds.
Er
is enorm in gespeculeerd dit jaar. Maar laten we zeggen, het alles over de eerste en de positieve nieuws is dat er toch met die testen positieve resultaten worden geboekt nu. Fase 3, en dat er een vaccin zit aan te komen.
Zaken doen.
De gast is het beleggerspanel en dat bestaat uit Mary Pietersen-Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité en hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, en Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve Lemberger. En ik wil het met jullie hebben over iets wat er ook staat aan te komen, namelijk de beursgang van Ant Group. Dat zat eraan te komen, maar het ging uiteindelijk niet door. Mary. Nee. Eén groot vraagteken op je gezicht.
Ja, één groot vraagteken. We stonden hier een paar weken geleden nog heel enthousiast te filosoferen over wat deze beursgang zou betekenen. En die is, zoals jij al in je inleiding zei, en ook tot mijn wondergrote verbazing, ter 11:00 geschrapt. Ja, dus
nou, maar je kent je als een dossiertijger. Je hebt alles gelezen wat los en vast zit, op zoek naar verklaringen. En toen kwam jij op iets. Nee, ja, dat weet ik
toen
niet.
Toen kwam ik op iets. Nou, ik lees sowieso ontzettend veel over China. Ik vind China razend fascinerend. Dus ik lees bijna alle goede boeken die over China gaan. Die staan wel in mijn boekenkast of liggen heel in mijn dichte nabijheid. Dus ja, ik vind het een fascinerend verhaal. En het lijkt op het eerste gezicht op een machtsstrijd, hè, tussen de politiek eigenlijk en de private sector. Dus in de politieke hoek heb je Xi Jinping. En in bij de private sector heb je Jack Ma, die uitgegroeid is tot een star entrepreneur in China. Ja, en waar dit te elfde uren op is afgeblazen, is regels die te berde zijn gebracht voor wat betreft de kredietvoorziening. Hè, en het is een grote betalingsplatform. En dat verandert natuurlijk het hele plaatje rondom de waarderingen van dit bedrijf.
Maar die regelgeving is aangepast om Ant Group een hak te zetten.
Nou, dat is iets te kort door de bocht. Ik denk wel dat Xi Jinping die wil graag controle houden over de financiële sector. Dus ik denk Alibaba, commerce, dat is een ander verhaal. Maar hij ziet de financiële sector als een key sector om controle te bewaren eigenlijk over het land. En ik denk dat hij dat gewoon wat meer aan banden, dat zij dat wat meer aan banden wil. En dit is één methode om dat te doen.
Wat denk jij, Wim?
Ja, dit speelt inderdaad. Je moet bovendien niet vergeten, op dit moment is het volkscongres bijeen, hè, om het nieuwe vijfjarenplan vast te stellen.
Nog steeds?
En als, ja, dat duurt daar weken. Ook 5 weken bij wijze van spreken, dat weet ik niet exact. Maar het punt is inderdaad, wat heeft de partij te zeggen en welke ruimte wordt er gelaten aan de private sector? En ik zie, die wil toch echt zijn stempel nadrukkelijk drukken. Niet alleen een feestje voor de private sector. Deze IPO, die beursgang, die was voor de nieuwe aandelen 300 keer overtekend. Ja. En wat het bijzondere was, het gaat om de spin-off van Alibaba, Ant Group. Die staat bekend als een fintech, maar intussen tijd was het niet alleen een betaalplatform, maar ook een kredietverleningplatform met veel microkredieten. En daar heeft de centrale bank van gezegd, daar willen we dus de nodige kapitaalreserves tegenover laten zetten. En daar was Jack Ma het absoluut niet mee oneens. Dus dat is een clash geworden.
Ja, hij heeft ook een speech gegeven.
Ik heb nog een ander ontdekt. Nee, je moet ook weten welke rentepercentages Endgroep rekent voor die microkredieten. Dat is zo om en nabij de 9, 10, 11%. En daar is nu ook even een hak op gezet.
Dit zijn toch niet allemaal
dus
ontwikkelingen van.
Dit betekent eigenlijk dat Ant Group qua waardering waarschijnlijk veel minder waard is dan door heel optimistische beleggers. Maar desalniettemin, die technologieontwikkeling en die platformontwikkeling, die gaat door. Want inmiddels zijn er nog weer andere IPO's naar de markt gekomen die nog wel succesvol zijn, die wel zijn toegestaan. En Hongkong heeft ook een nieuw beursplatform opgericht, de Starboard. En
hoe werkt het eigenlijk? Vraag ik even hier open aan de hele groep. Er komt een beursgang, dat zou de grootste ooit worden. Daar zijn heel veel partijen bij betrokken. Banken zijn erbij betrokken. Bedrijven die daar hun geld mee zouden verdienen. Dat gaat dan niet door.
Ja.
Hoe word je daarvoor gecompenseerd? Of komt het dan een volgende keer wel goed?
Nou ja, dat is natuurlijk het hele verbazingwekkende in dit hele verhaal, vind ik. Zo'n IPO-gang, zo'n beursgang is maandenlang in de making. De voorbereiding daarvoor is enorm. Ik heb dat zelf wel gezien toen ik bij zakenbanken werkte in Londen, hoeveel werk daarin gestoken wordt. En dat dit dus zeg maar op het allerlaatste moment dit naar boven komt en daarop wordt gebeurd is ongelooflijk.
Ja.
Is ongelooflijk. En er zijn geen winnaars voor. China wordt daar niet beter van. En ook zeker Ant Group zelf niet, maar ook alle andere bedrijven die nog naar de beurs willen komen.
Ja. Nee, maar de Chinese centrale communistische partij die zegt altijd het lange termijn beleid voorop te stellen. En eventueel op korte termijn daar op te willen verliezen. Overigens, afgelopen week hebben we gezien dat het beursklimaat in China toch niet bedorven heeft. Want afgelopen week is in die wereldwijde nieuwe boelhozen in China zeer goed meegegaan. En year to date, omdat de economie qua ontwikkeling en het herstel naar de coronacrisis voorloopt, is de.
Volgens mij is niet te verwachten. verwachting dat de Ant Group, mocht er een tweede ronde komen, nog een hele nieuwe kans.
Ja,
en dat het dan ook niet meer gaat tegen de waarderingen die nu voor mogelijk
zijn.
Even, het is een spin-off van Alibaba. En Alibaba komt vorige week had het fenomenale resultaten, kwartaalresultaten. En deze week staat het ook volop in de belangstelling. Morgen is de 11e van de 11e. En dat is Singles Day in China.
Van Sint Maart hoor.
Ja, ook. Maar commercieel is toch zeg maar die Singles Day in China en wereldwijd van grote belang.
Snap ik.
En er zijn al direct na afloop allerlei persconferenties georganiseerd. Want ze kunnen, dat is ook de digitale economie. Ze kunnen gewoon van minuut tot minuut de orderstroom en de aantal verkooptransacties.
Ik zie bij jou toch enige aarzeling over of dit
ja,
nu
nee,
op
ik weet natuurlijk wel wie op de lange termijn aan het langste eind trekt. Dat is uiteraard de Chinese overheid en dan Xi Jinping. Maar tegelijkertijd is China wel bezig met een heel charme-offensief om zijn kapitaalmarkt open te stellen. Ja. Om daar buitenlandse investeerders naar toe uit te nodigen. Ja, en dit lijkt me daarop niet
heel... Er viel mij toch nog iets anders op in de vergelijking. Hè? Want zeg maar, Ant Group is een fintech. Het aantal digitale betalingen en met mobiele apparaten in China, dat is het honderdvoudige van wat het al in de VS is.
Ja, het is enorm groot.
Dus dat is echt mega.
Ja, maar je ziet wel ook veel verwarring onder analisten van wat het dan nu gaat opleveren. In eerste plaats qua tijdslijn. Er wordt inderdaad iets van 6 maanden genoemd, maar dat is de mediaan, zeg maar. Maar ook qua waardering. Ik zie analisten die zeggen van nou, 10-15% eraf. Maar ik zie ook analisten die zeggen 40-50% en alles ertussenin. Dus nog een hoop onduidelijkheid.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Ja, dat is
bijvoorbeeld
waar.
Het alternatief voor ByteDance. Ja. Hè? Ja. Dat kennen we van TikTok. Die heeft afgelopen week ook een prospectus ingediend voor een beursgang. Dus die nieuwe technologieplatforms in China, ja, jij en ik en anderen, die moeten die goed in de
hand. Had Xi hier niet ook met heel China een mooie sier kunnen maken? Namelijk de grootste beursgang ooit. He, waarvan ook is gezegd, hey, dat wordt dus niet New York, dat wordt dus niet ergens anders op een prominente plek, dat gaat in China gebeuren. Dat is toch ook geschiedenis maken, dat is toch ook iets bijzonders neerzetten. Is het heel pijnlijk, ook al begrijp ik dat daar een machtsstrijd aan vooraf gaat, om dan te zeggen, dat gaat dus niet door?
Ja, ik denk eerlijk gezegd, ik zie is ongetwijfeld wel de machtigste, maar ik denk ook niet alleen maar de alleenheerser. Er is echt een hele groep om hem heen. En dat apparaat van die communistische partij en van de centrale bank enzovoort is toch wel heel zwaar. En ook binnen zo'n groep vindt ook altijd wel een machtsstrijd plaats. Maar ze hebben duidelijk het korte termijn gewin even opgeofferd voor de vastberaden lange termijn strategie die de Chinezen hebben. En ja, die vind ik niet altijd fantastisch, want wereldwijd zijn daar ook nadelen, bijvoorbeeld in Afrika enzovoort, van aan te wijzen. De One Belt, One Road enzovoort. Initiatieven, die vind ik niet alleen maar positief.
Laatste woord van mij.
Ja, ik denk dat je hier dus weer even als belegger met de neus op de feiten wordt gewezen dat in China de politieke overwegingen
dus
gewoon...
Biden zal ook aan China de komende jaren de handen vol hebben.
Wim Zwanenburg, bij jullie ging het allemaal vanzelf. Ik had mijn handen er zeker niet aan vol, dus ik nodig jullie graag een volgende keer weer uit. Beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. En Mary Pietersenbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité en ook hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Dank voor dit panel. Dit was het voor vandaag. Morgen gaat het over iets totaal anders, namelijk over DPG Media. Dat is het grootste mediabedrijf van Nederland en België. Maar is het ook groot genoeg om zichzelf los te koppelen van het advertentieinfuus van Google? Morgen hoor je dat van topman Erik Roddenhoff. Hij is namelijk te gast. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zo meteen eerst Newsroom, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Tot morgen. Tot morgen.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.